Goedemiddag, goede avond, goedemorgen. Het ligt helemaal aan wanneer jullie hiernaar luisteren. Hartelijk welkom in de wonderbare naam van Jezus Christus. God is ontzettend goed. God is goed door alles heen, draagt Hij ons. 2 Timotheus 1 vers 13 is een beetje onze tekst geworden voor deze serie waar we mee bezig zijn. En daar staat, neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord. Hou vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn. Hou vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn. Maar wat bedoelt Paulus met richtsnoer en heilzame woorden? Heilzame woorden, die komen hieruit. Dit zijn de heilzame woorden. Maar het is ook onze richtsnoer. Onze richtsnoer. Dit bepaalt of iets goed is of niet. Gods woord laat alles wordt gemeten aan Gods woord. En het zijn woorden van leven. Als we ze lezen, dan is het voedsel voor onze ziel. In dezezelfde brief, 2 Timotheus, 3-4 hoofdstukken later, staat... Dus 2 Timotheus 4 vers 3 staat, want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer, dus deze heilzame woorden, niet meer verdragen. Maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hun naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. Er komt een tijd dat mensen de goede leer niet meer verdragen. En daarom hebben we ook ervoor gekozen om het apostolische geloofsbelijdenis door te breken. Wat geloven wij nou? En dan zeggen we, hou vast aan dat geloof. Nou, de hoeksteen van gezonde leer is, kan je samenvatten in het begrip, in deze frase, deze drie woorden. Jezus is Heer. Jezus is Heer. Nou, de titel van de preek vanochtend is, wie is de baas? Wie is de baas? En er is maar één goed antwoord op. En dat is, Jezus is Heer. Nou, in het Romeinse Rijk, in de tijd van het Nieuwe Testament, waren de Romeinen eigenlijk, betreft religie, best wel tolerant. En dat klinkt een beetje apart, Romeinen tolerant. Maar qua religie waren ze best wel tolerant. Goden van andere volken, die mochten vereerd worden. De Thracische goden, de Germaanse goden, de Griekse goden, de Egyptische goden. Ja, de Romeinen waren polytheïsten. En daar kon de andere goden ook gewoon bij. Dus dat was nooit zo'n probleem. Ook de Joden mochten hun feesten vieren. Ze mochten hun religie uitvieren. De hele priestercultus. Dat was geen probleem voor de Romeinen. Men kon dat gewoon uitleven. Waarom werden dan de christenen vervolgd in het tolerante Rome? Ze werden vermoord, ze werden in de arena gegooid. Jullie kennen de verhalen wel. Nou, er zijn een aantal redenen voor. Ten eerste even, de christenen waren monotheïsten. Dus geloofden in één God. Zoals de Joden dat ook waren. Alleen, Joden waren nooit uit op bekeerlingen. Want eigenlijk kan je alleen maar een Jood worden door geboorte. Nee, je bent een Jood door geboorte. Dus het is zowel een religie, een Joodse geloof, maar het is ook een volk. En ja, er zijn proselieten je kan Jood worden door, het is niet makkelijk, er zijn heel veel regels. Maar een echte Jood ben je eigenlijk alleen door geboorte. Het christendom maakte wel heel veel bekeerlingen. En de invloed van het christendom verspreidde zich enorm. En dat werd als bedreiging gezien voor de Romeinse cultuur. Nou, ik heb een historisch document gelezen. Daar stond in dat de christenen bijvoorbeeld zeiden dat, en terecht zeiden, dat de Romeinse goden eigenlijk demonen en duivels zijn. Nou ja, dat vonden de Romeinen natuurlijk niet leuk om te horen. Maar er was nog iets belangrijkers. Ze zeiden niet dat de keizer, de christenen zeiden niet dat de keizer de hoogste heer was. De kurios is dat woord voor heer. Ze zeiden niet dat de keizer de hoogste heer was, maar dat Jezus Christus de hoogste heer. Jezus was de kurios. Jezus was de heer. Nou, in het Romeinse Rijk, dat Pax Romana gold, was een regel. En het werd samengehouden door het credo kurios keizer. De keizer is heer. En dat had eigenlijk twee aspecten. Keizer betekent ook, hij is de politieke leider van het Romeinse Rijk. En heer was ook, hij was de geestelijke leider. Dat was, hij was goddelijk. Hij was de goddelijke leider over het Romeinse heer, Romeinse Rijk. Dus Curius Keizer, de keizer is heer. En toen kwamen de christenen, Paulus en de kerken groeiden. En die vertellen, nee, Jezus is de heer. Jezus is de heer. En op grond daarvan, niet omdat Jezus God was, want Jezus God, prima, die zetten we er nog even bij. Nog een God, we hebben zoveel, er komt Jezus als God nog bij. Zegt nee, Jezus is de Heer, de hoogste Heer. Daarom werden de christenen massaal vervolgd en ook gedood. Dus die uitspraak, Jezus is Heer, die heeft nogal wat implicaties. Daar willen we naar kijken. Het komt namelijk allemaal neer op wie is de baas. In Nederlands zou je dus kunnen zeggen, Jezus is de baas. Jezus is de baas. Heer is baas. Nou, als je je ogen even dicht doet en dan Jezus even voorstelt als baas. Wat voor gevoelens krijg je als je denkt aan Jezus is baas? Is, voor ons, voor Nederlanders is dat dan... Nederlanders en baas, dat gaat niet zo samen. Wij houden niet zo van bazen. Nederland is geen hiërarchische samenleving. We zijn best wel, we houden van nivellering. Iedereen is gelijk. Wij polderen, alles moet gelijk zijn. De leraar, de politieagent, de dokter, de dominee. We zijn allemaal gelijk. De premier komt op zijn fietsje, komt hij elke dag... gaat hij naar werk. En ik weet niet of jullie dat ooit gezien hebben, hoe onze premier bij de ingang van de Tweede Kamer heeft hij zijn koffie laten vallen. Het is een heel beroemd koffie. En wat doet hij? Hij zelf gaat het opruimen. Hij veegt het helemaal op, ruimt het helemaal op. En de schoonmakers staan er omheen en die vinden dat zo fantastisch. Onze premier, die ruimt zijn dingen zelf op. We zijn allemaal gelijk. Nou, in andere landen, die zouden denken van... Hey, premier, doe waarvoor je betaald wordt. Ga het land regeren. Hè? Waarom doe je dit? We hebben toch schoonmakers. Maar dat is ons denken. En dat is prima, daar is niks mis mee. Dat is Nederland. Zelfs onze koning. Hè? Als de gewone burger niet op vakantie mag gaan... mag de Nederlandse koning, de directe afstammeling van de vader des vaderlands, van Willem van Oranje, stambeelden in ons land, hè, die moest sorry zeggen dat hij het waagde met zijn gezin in Griekenland op vakantie te gaan. Hey, we zijn allemaal gelijk. Of je nou koning, premier bent, of we zijn allemaal gelijk. Nou, dat werkt goed in Nederland en dat is onze cultuur. Prima. Maar hoe vertaalt zich dit... naar de heerschappij van Jezus Christus. Want nivellering zit wel in ons denken. Hè? Dus dat alles gelijk is, zit in ons denken. Hè? En dan worden we christen. En dan horen we over Jezus is Heer. Nou dan natuurlijk teksten zoals dat Jezus zegt, jullie zijn mijn vrienden. Dat vinden wij fijn. Oh, mooi. Jezus is onze broer. Oh, heerlijk. Bruid. Hè? En dat is ook... wij zijn de bruid van Christus. Dat heeft toch ook iets van nabijheid, intimiteit. Ja, zelfs bijna gelijkwaardigheid. Niet hiërarchisch. Dus dat is heel Nederlands. Heel herkenbaar. En daar houden wij van. En lieve mensen, dat is allemaal echt Bijbels. Dat is ook absoluut Bijbels. Maar er is nog een andere kant. Oh, Jezus is ook... een alleenheerser. Hij is een autocraat. Een despoot, zou je bijna kunnen zeggen. Wow. En dat begint een beetje apart te voelen voor ons Nederlanders. Hij is de baas. Hij is de heer der heerscharen. De koning der koningen. Wij aanbidden hem. Wij buigen neer voor hem. We tonen ontzag voor de God van het universum. Nou, dat aspect... Maar dat vinden wij is niet zo Nederlands. En daar hebben wij misschien wat meer moeite mee. Misschien vind je dat zelfs moeilijk om Jezus voor te stellen als baas. Maar lieve mensen, of je dat leuk vindt of niet, Jezus is de baas. Hij is de baas. De grote vraag is niet, is hij baas of niet? De grote vraag is, hij jouw baas? Is hij baas van jouw leven? Hè? Is hij jouw heer? Nou, we gaan kijken wat Jezus is Heer betekent en we gaan het woordje Heer ook bekijken. Heer heeft dus met heerschappij te maken. Een koning zonder koninkrijk. Wat is een koning zonder koninkrijk? En wat is een heer zonder heerschappij? Iemand die heer is, die moet ook een heerschappij hebben. Een gebied en ook mensen onder zich. Nou, in Matteüs 8 vers 2 komt het woordje heer voor. Daar lezen we dat er kwam iemand naar Jezus toe die aan huidvraat leed. Een melaatse, hè? En hij wierp zich voor Jezus neer en zei: Heer, curios, als u wilt, kunt u mij rein maken. Het Griekse woord voor nederwerpen is hetzelfde woord als aanbidden. Dus een melaatse komt naar Jezus toe, hij aanbad Jezus met zijn mond. Hij zei Heer, hij herkende hem als Heer en hij buigde zich voor Jezus neer. En dan vroeg hij de Heer om genezing. Hij vroeg, Heer, wilt u mij genezen? En hij ontving het van de Heer. Nou, dit woordje Heer wat hij gebruikt is dus curios. Curios betekent meester, heer, eigenaar. Het is iemand met macht en autoriteit. Maar het is ook wel een heel breed begrip. Een curios kan ook een hoofd van het huishouden zijn. Een slaveneigenaar met één slaaf is ook al een curios. En wat ik ook al zei, de keizer van het Romeinse Rijk werd de hoogste heer genoemd. Curios, meester, heer, eigenaar. Matteüs 20 vers 8 komt dat woord ook voor. Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard, de eigenaar van de wijngaard, de curios van de wijngaard, die zei, roep de arbeiders bij je en betaal hun loon uit. En dus een heer die heeft bezit. Johannes 13 vers 16 staat, waarachtig ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester. Maar daar staat ook het woord curios. Een slaaf is een doulos, is niet meer dan zijn curios. Een slaaf is niet meer dan zijn meester. Trouwens, in de Bijbel is het woord slaaf en dienstknecht is hetzelfde woord. Dus hetzelfde woord wat Mozes de dienstknecht van God, daar staat gewoon Mozes, de slaaf van God. En ook Paulus zegt, ik ben een slaaf van God, dienstknecht. Dus dat is gewoon één woord. Vroeger had je daar geen twee woorden voor. Dus laat je daar niet gek van maken. Dus Johannes 13 vers 16. Waarachtig, ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester. Curios is dus een hele brede term. Maar als het ging over de keizer, dat ging het over de ultieme hoogste titel. De hoogste titel kwam in het Romeinse Rijk alleen voor de werd toegeschreven aan de keizer. En zoals gezegd kwamen de christenen in de problemen toen ze begonnen te zeggen, nee, Jezus is de Heer. Dus het was niet het probleem dat ze zeiden, Jezus is God, hè, want hij zou een van de vele goden kunnen zijn. Ze kwamen in de problemen toen ze zeiden, Jezus is de Heer. Voor een beter begrip voor Heer is het mooi om naar het Oude Testament te gaan en naar het Hebreeuws. Het woord Heer in het Oude Testament is Adon, maar het woord dat voor God gebruikt wordt is Adonai. En Adonai wordt uitsluitend voor God gebruikt. Wel 450 keer. Dus de schepper God in het Oude Testament. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Israël is Adonai. Hij is Heer. Dus als we dat eventjes op een rijtje zetten. We hebben het woordje Elohim. Elohim betekent God. Adonai betekent Heer of mijn Heer. En dat is een eretitel. En Yahweh is de naam van God. Dus wat is hij? Hij is God. Wie is hij? Wat is de titel? De titel is Heer, Adonai. En de naam van God is Yahweh. Dus als je dat vertaalt naar mij toe eventjes. Ik ben een mens. Dat is wie ik ben. Mijn titel is voorganger. En ik heet Jan. En als je dat naar God bekijkt. Dus in essentie. Er is maar één God. Wie hij is God. De hoogste titel. Er zijn vele titels voor God. Maar de hoogste titel en de meest voorkomende titel is Adonai. Dus hij is Elohim. Adonai is die hoogste titel. En zijn naam is Yahweh. En keer op keer in het Oude Testament lezen we, Yahweh is Heer. Yahweh is Adonai. Elohim is Adonai. De God van Israël is Adonai. Constant. En dan komt de grote openbaring van het Nieuwe Testament. En dan lezen we keer op keer, Jezus is Heer. Jezus is dus Adonai. Jezus is Kyrios. Dat is de bijzondere openbaring van het Nieuwe Testament. En elke keer als het Nieuwe Testament citeert heel veel van het Oude Testament. En elke keer wordt weer gekoppeld van ja, die Adonai van het Oude Testament, dat is Jezus. Dat is Jezus Christus. Jezus Christus is de Kyrios. Hij is de Adonai. Hij is Heer. Het is vooral na de opstanding dat Jezus de specifieke titel Heer ontvangt ook. Hè, als een verworven titel, de opgestane Heer. Jezus, de opgestane Heer. Dus de belijdenis Jezus is Heer, dat werd een van de belangrijkste titels een van de belangrijkste uitspraken in de kerk. Jezus stierf voor onze zonde. Hij betaalde de zondeschuld. Hij overwon de dood. Hij stond op in een verheerlijk lichaam. Hij regeert voor eeuwig. En sinds de opstanding is zijn onbetwiste titel Jezus is Heer. En wat wij zo moeten beseffen is dat wij werden niet christen door te belijden Jezus is koning. Wij werden niet christen door te belijden Jezus is de verlosser. Wij werden niet christen toen wij beleden hij is de Messias, hij is de redder. Wij werden een christen door te belijden dat Jezus Heer is. En daar is iets heel belangrijks bij dat woordje Heer. Redding komt als je Jezus Heer maakt van jouw leven. Dat is zo belangrijk, want dat maakt het persoonlijk. Je kan zeggen van, Jezus is God. Jezus is God. Maar als jij zegt, Jezus is Heer, dan maak je die titel, wie hij is, zeg je van, Jezus is Heer van mijn leven. Jezus moet jouw Heer worden. Kijk, redding komt als je met je mond belijdt en met je hart gelooft. Hè? Dat hij Heer is, dat hij de opgestane Heer is. Dus zo wordt het persoonlijk. Je maakt Jezus Heer van jouw leven. Het evangelie, het goede nieuws is dat Jezus de opgestane Heer is. En dat moeten we belijden, dat moeten we geloven, dat moeten we doorgeven. Maar het gaat dus verder dan alleen maar die woorden uitspreken, Jezus is Heer. Het gaat erom dat we het geloven met onze hart. En dat betekent dat je een diepe, diepe overtuiging hebt van binnenin. Je weet het. Jezus is mijn Heer. Dat is het met geloven met je hart. Betekent dat je dat weet, dat je weet, dat je weet dat Jezus jouw Heer is. Ja, hij is jouw baas geworden van jouw leven. Hij is in controle. Als je Jezus Heer maakt van jouw leven, dan geef je jezelf over aan zijn heerschappij. Je onderwerpt je aan Gods hoge gezag. Je neemt jouw kroon. Hè, en dat betekent jouw, de kroon is dat je, ik ben baas van mijn leven. Ik ben in controle. Het is mijn leven. Ik doe wat ik wil. En dan dat gezag neem je af. Dat leg je af. En dat leg je voor de voeten van Jezus neer. En je buigt je helemaal voor hem. En je belijdt, Jezus, u bent Heer. Dus mijn kroon, die ontvangt u. Dus Jezus draagt al onze kronen, als het ware. Als wij hem Heer maken, dan zegt hij is de baas van onze leven. Weet je, je kan het misschien zo zeggen, er is een poortje naar het Koninkrijk van God. En dat poortje is best wel laag om erin te komen. Daar passen wij niet doorheen met onze kroon op onze hoofd. We komen er niet doorheen. Dus wat we moeten doen, is eerst het kroontje afleggen om er doorheen te komen. En we komen doorheen om door te belijden, Jezus is Heer. En als je eenmaal door het poortje heen bent, dan mogen we zeggen Abba Vader. Maar voordat je Abba Vader belijdt, moet je zeggen Jezus is Heer. Voordat je Abba Vader zegt, dan moet je buigen en je kroon afleggen. Dus dat is zeg maar de entry titel om naar binnen te komen. Een aantal weken heb ik gepreekt over God de Vader. Ja, Dat was nog een mooie preek. Van, oh, God is onze vader. En wij zijn zijn geliefde kinderen. En nu opeens, Jezus is Heer. En ik moet doen wat hij zegt. En ik moet knielen. Ja, maar weet, zoonschap, hè, zonen van God, kinderen van God, moeten de vader gehoorzamen. En Jezus zelf zegt dat degene die jij gehoorzaamt, daar ben jij een kind van. Wie of wat jij gehoorzaamt, daar ben jij kind van. Dus wij zijn kinderen van God als wij doen wat onze God de Vader zegt. En hetzelfde geldt voor Heer. En we moeten de Heer gehoorzamen. We zijn dienstknechten van de Heer. Gehoorzaamheid is alles. Gehoorzaamheid is alles. Maar we zijn toch de geliefde kinderen van God. Daar houden we van om in de Pinkstergemeente over te preken. En dat is 100% waar. Jij bent een geliefd kind van God. Maar om er binnen te komen, moet je eerst belijden dat hij Heer is. En die titel, Jezus is Heer, we zingen het bijna elke zondag, komt het wel weer voor. Dat belijden we elke keer om ons te herinneren. Maar dat is vooral zo bijzonder dat vooral de eerste, de entry, ja, de ingangstitel is om hoe van onze bekering is te belijden. Jezus is Heer. En dan, als we dat beleden hebben, dan worden we ontvangen en dan mogen we Abba Vader zeggen. Johannes 1 vers 12 zegt, wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. En dan zegt Jezus ook in Lucas 6 vers 46, waarom roepen jullie Heer, Heer tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg? Jullie zeggen Heer, Heer, maar doen niet wat ik zeg. Jullie zeggen Adonai, Adonai of Kurios, Kurios, maar jullie doen niet wat ik zeg. Nou, het punt hier een beetje is dat je hoeft Jezus niet Heer te maken van jouw leven. Het is een vrijwillige keuze. Niemand dwingt je daartoe. Ja, het is de enige weg naar de Vader. Het is de enige weg naar het eeuwige leven. Maar het is gebaseerd op een vrijwillige overgave. Niemand vertelt jou, leg je kroon af. Je mag je knie zelf vrijwillig buigen. Maar als je dat eenmaal gedaan hebt, lieve mensen, en als je Jezus belijdt als Heer, dan moet je vervolgens wel doen wat hij zegt. Anders is het een loze term. Anders heeft het geen inhoud. Jezus zegt, noem me niet Heer als je niet doet wat ik zeg. Nee, dat zou niet logisch zijn. Als je niet doet wat Jezus zegt, is hij niet echt jouw Heer. Jezus stelt zonder geloof, de titel Jezus is Heer, stelt zonder geloof en gehoorzaamheid niets voor. Dus Jezus Heer, daar hoort gehoorzaamheid bij. Nou, je hebt twee soorten autoriteiten. En ik hou van voetbal, dus laat ik dat eventjes vergelijken met een voetbalcoach. Een voetbalcoach is aangesteld als baas. Hij heeft autoriteit gekregen van de club om de groep te leiden. En iedereen moet doen wat de voetbalcoach zegt. Ze kunnen dat doen van harte. Van passie, van hey, de coach zegt het, ik doe dat van harte. Ze kunnen dat doen zonder dat ze kunnen dat met tegenzin doen. Van oké, vooruit, maar ik doe het. Ik zou liever op links staan, maar die coach zet me elke keer op rechts. Hij haalt me 5 minuten voor de wedstrijd voorbij eruit. Maar wat kan ik doen? Maar er is ook een derde. Je kan ook niet doen wat de coach zegt. Maar of je nou van harte doet, of als je het niet van harte doet, of je het helemaal niet doet, de coach blijft de coach. Hij is aangesteld. Hij heeft de autoriteit. Er is nog een andere vorm van autoriteit. Degene die niet is aangesteld. Zo'n spelers met charisma in het elftal. Een Messi of Ronaldo. Ik moet natuurlijk hier in Nederland zeggen Johan Cruijff. Johan Cruijff, dat was een geboren leider. En hij was niet aangesteld als baas. Hij was niet aangesteld als de leider. Nee, de coach was de leider. Maar als hij iets zei, dan deed het hele team het. En men deed dat van harte. Hij kreeg respect. Hij kreeg gezag van de spelersgroep. Nou, hoe vertalen we dat naar Jezus? Jezus is aangesteld door de Vader. Hij is Heer. De belangrijke vraag is hij ook Heer van jouw hart? Als hij iets zegt, doe je dat van harte? Doe je dat om het moed? Of doe je het niet? Is hij ook Heer van jouw hart geworden? Want daar is Jezus op uit.
He, dus dat jij van de harte doet wat hij zegt. Waarom roepen jullie Heer, Heer tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg? Jezus zegt in Johannes 15, vers 14, jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. En het thema van de preek van Paulus was ook op de Pinksterdag, dat Jezus zowel Heer als Messias is. He, dat is Handelingen 2, vers 36. Laat het hele volk van Israël er daarop zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. God de Vader heeft de Zoon aangesteld als Heer over alles. Heer over alles. Het thema van het Nieuwe Testament is: Jezus is Heer. Jezus is Heer over alles. Alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. Hij is Heer. En het is nu de tijd om hem vrijwillig te belijden als Heer. Belijd hem. Zeg het: Jezus is Heer. Heb jij dat al gedaan? Heb jij Jezus al Heer van jouw hart gemaakt? Niet, ja, Jezus is de Heer van het universum. Hij is de grote Heer. Ja, klopt. Hij is God. Maar is hij al Heer van jouw hart? Heb je hem al Heer van jouw hart gemaakt? Loop deze zaal niet uit zonder te belijden dat hij Heer is. Nou, Thomas was een van de 12 apostelen. En door een of andere suffe reden heeft hij een heel groot moment gemist. Jezus was op de derde dag opgestaan. Hij openbaart zich aan de discipelen. En hij zegt shalom. Hij wenst hun vrede. En hij blaast op hen en ze ontvangen de geest. En Thomas was er niet bij. Dat belangrijke moment. Dat mooie moment heeft hij gemist. Wat heeft ik, het eerste wat ik hem ga vragen is: wat deed je toen? Was hij aan het inkopen? Was hij iets aan het doen? We weten het niet. Maar hij was er niet bij. En de andere apostelen die vertelden: we hebben de Heer gezien en het was fantastisch. En ruach, wind. En hij blies op ons en hij zei shalom. En hij kwam door de muren en het was zo fantastisch. En Thomas geloofde niet. 1 week lang. Hij weigerde het te geloven. Er waren ooggetuigen en allemaal, die hebben het allemaal gezien. En hem een keer op keer verteld: het is echt waar, het is echt waar. En hij zei: nee, ik geloof het niet. Nou, Johannes 20, vers 24. Ik wil dit bijzondere verhaal even met jullie lezen. Eén van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: wij hebben de Heer gezien, zei hij: alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn handen in zijn zij kan leggen, hè, waar de speer ingegaan is, en die wond wil ik zien en ik wil mijn handen erin leggen, pas dan ga ik geloven. Wauw. En dan staat er in vers 26, 1 week later. De langste week in het leven van Thomas. Een hele week moest hij wachten. Hij hoorde echt weer. Elke dag moest hij wel horen: Jezus is opgestaan, Jezus is opgestaan. En hij hoorde het, maar hij bleef koppig. Hij geloofde niet. 1 week later waren de leerlingen weer bij elkaar. En Thomas was er nu wel bij. Oeh, gelukkig. Maar we hebben ook natuurlijk een beetje medelijden met Thomas. En dan staat het: terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. En Jezus zegt weer, zoals bij die eerste keer: ik wens jullie shalom, ik wens jullie vrede. En daarna richtte hij zich tot Thomas, hè, want er waren meerdere mensen in de zaal, meer dan 30, dat mocht toen nog. En hij pakte Thomas eruit en zegt: Thomas, kom eens hier. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij. En dan zegt hij: wees niet langer ongelovig, maar geloof. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. En Thomas antwoordde deze machtige woorden: mijn Heer en mijn God. Mijn Heer, mijn God. En Jezus zegt tegen hem: omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Nou, dit stuk is zo enorm belangrijk. Natuurlijk, je mag niet 1 vers uit de Bijbel halen en een hele theologie erop bouwen. Dat mag niet, dat kan niet. De leerstellingen, het gezonde leer die wij hebben, die wij geloven, die vinden we in het Oude Testament, het Nieuwe Testament. Dit wordt herhaald en dat zijn pilaren van ons geloof. Maar Zoals de goddelijkheid van Jezus bijvoorbeeld. Hè? Dat vinden we in Johannes 1, we vinden dat in de Hebreeënbrief, in de Colossensebrief, in het Oude Testament. Dat wordt herhaald. Maar deze woorden van Thomas, die Thomas uitspreekt, die zijn zo duidelijk en zo machtig. En niet veel andere versen zeggen dit zo duidelijk als Johannes 28. Jezus, Heer en God. Mijn Heer, mijn God. Nou, voor mij is dat een kippenvel. Ik vind het zo prachtig. Jezus, God en Heer. Het Johannes-evangelie begint met de goddelijkheid van Jezus. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En alles is uit het woord ontstaan. En dan een paar versen later. En het woord werd vlees. Dus heel duidelijk. Het woord is God en het woord werd vlees. Jezus is God. Jezus is de mens geworden God. En hier zegt Thomas, mijn Heer en mijn God. God is wie Jezus is. En de opgestane Heer is de eeuwige titel voor Jezus Christus. Mijn Heer en mijn God. Nou, ik vroeg me een beetje af, zei hij dit nou in het Aramees, in het Hebreeuws? Want we lezen het is opgeschreven in het Grieks. In het Hebreeuws zou het zo klinken, Adonai Elai. Adonai Elai, mijn Heer, heel kort, Hebreeuws is heel compacte taal. Adonai, mijn Heer, Elai, mijn God. Zei hij het misschien in het Aramees? Dat is de gangbare taal in die tijd geweest in Israël. Dan zou het klinken zo, Dari Alahi. Dari Alahi, mijn Heer en mijn God. En in het Grieks, Ho Kurios Ho Theos Mou. Dus mijn Heer en mijn God. Nou, de Bijbel is heel bewust geschreven in het Grieks. Het Grieks was het Engels van in die tijd. Iedereen sprak wel Engels. Zelfs de vissers als Johannes en Petrus spraken redelijk goed Grieks. Ze hebben later ook nog een brief geschreven in het Grieks. En Johannes zelfs de Openbaringen en ook het Evangelie. Dus Grieks was een algemene taal. En iedereen moest het evangelie horen. Dus werd het Nieuwe Testament niet geschreven in het Hebreeuws, niet in het Aramees, maar in het Grieks, zodat zoveel mogelijk mensen het konden lezen. Maar sprak Thomas dit uit in het Aramees of Hebreeuws of zelfs in het Grieks? Ik heb gelezen dat in het Hebreeuws en in het Aramees, hoe het daar uitgesproken wordt, heeft zelfs iets met liefde te maken. Dus mijn lieve Heer en mijn lieve God. Grieks is een hele duidelijke taal. Dus mijn Heer en mijn God. Heel duidelijk. Nou, de uitleg van moderne theologen is rampzalig. Je kan het op Wikipedia lezen en alles. Het is echt belachelijk. Daar wordt geschreven dat het misschien een emotionele kreet was van Thomas. Zo van als vandaag. Amerikanen zeggen dat soms ook op Nederlands. Oh my God. Oh mijn God. Dus hij stond voor de opgestane Heer en zei, oh mijn God. Dus alsof dat een emotionele kreet was. Maar dat is totale onzin. Omdat Jezus daarna namelijk ook zegt, Thomas, jij gelooft omdat jij gezien hebt. Wat geloof je? Het is de belijdenis die hij uitgesproken heeft, wat hij gelooft. Thomas geloofde op dat moment, en geloofde eindelijk, na een week lang niet te geloven, eindelijk geloofde hij dat Jezus de opgestane God en Heer is. Hij uitte het met de woorden mijn Heer en mijn God. Die machtige belijdenis. Als Jezus het daar niet eens mee zou zijn, als Jezus niet God zou zijn, en als hij dat zelf ook niet zou vinden, dan had hij daar op dat moment gezegd, stop, wacht even, stop. Thomas, dat is godslastering. Ik ben niet God. Je mag mij niet aanbidden. Of zou hij ook zeggen, ik ben niet Heer en niet God, of ik ben alleen niet God. Maar Jezus bevestigt heel duidelijk. Hij zegt, hij bevestigt zijn goddelijkheid, hij bevestigt zijn heerschappij, door te zeggen dat Thomas gelooft. Hij zegt, Thomas, jij gelooft. Thomas geloofde dat Jezus Heer en God was. En Jezus bevestigde het. En zegt, omdat je me gezien hebt, geloof je. En dan die mooie woorden, gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. En dat zijn wij, toch?
dat ben ik, dat zijn jullie. Wij hebben niet gezien. Wij stonden niet voor Jezus. Wij hebben niet zijn handen gezien. En toch geloven wij. En hoe geloven wij? Van binnen weten wij dat we weten, Jezus is Heer. Dat is niet alleen onze hoofdzaak, we hebben niet alleen maar beleden. Het is een diepe overtuiging in ons hart. Wij weten, Jezus is Heer. Lieve mensen, geloof je dat? Geloof je dat Jezus Heer is? Gelukkig, zalig, gezegend, gered ben jij als jij gelooft dat Jezus Heer is. Maak Jezus baas van jouw leven, over alles. En soms is het zo dat we af en toe heel stiekemtjes het kroontje weer opzetten. En proberen toch weer baas te zijn van ons leven. Dan nemen we toch weer, vertrouwen we God niet helemaal. Vertrouwen we Jezus niet helemaal. En zetten het kroontje weer op onze hoofd. En dan proberen we het zelf. Maar dat leidt elke keer tot niet goede dingen. Maar als wij vertrouwen dat Jezus Heer is. En we laten ons leiden door Hem. Dan is Hij onze Abba Vader. Dan zegent Hij ons. En dan zijn we ook altijd onder zijn bescherming. En dan mogen we van zijn goedheid genieten. Amen. Ik wil afsluiten met een gebed. Halleluja, Vader God. Ik dank U voor Uw Zoon Jezus Christus. Heer, en we willen belijden voor U. Heer, en iedereen die waar je ook bent, belijdt het. Jezus is Heer. Mijn Heer en mijn God. Jezus is de baas. Jezus is de Heer. Ja, en we weten als Jezus op de eerste plaats in ons leven staat, dan mogen we leven van volheid genieten. Ja, dan brengt U ons op plaatsen waar zegen is. Heer, U leidt ons door de storm. U bent de Heer. We weten, U bent de Heer van het universum. Maar we willen dat U Heer van onze harten bent. Heer, en we willen doen wat U zegt. Heer, met vreugde, met overtuiging. Want we weten dat U door en door goed bent. Halleluja. Amen. Amen. Prijs de Heer.